Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd publiek.
En dat vanuit de podcaststudio in Groningen aan de Lübeckweg. Met allerlei achtergrondgeluiden, want ze zijn hier een soort receptie aan het opbouwen. Groot feest waarschijnlijk, omdat het nieuwe jaar is aangebroken met allerlei mooie beloftes. Maar wij kijken eerst nog eventjes terug op de afgelopen periode. Om er maar meteen in te vallen. Kirsten, wat viel jou op in de actualiteit? En mijn naam is over Joep van Ruiten, dat moet ik er dan ook nog bij zeggen.
Ja.
Kirsten van Santen.
En achter de knoppen Arjan Reinders, zoals altijd.
Maar wat viel je op?
Ja, nou, ik zal zeggen wat ik in ieder geval zelf heb gedaan de afgelopen tijd. De kerstvakantie ligt achter ons en dan staan de kinderen centraal. Dus mijn zoon die mocht een film uitkiezen en dat heeft hij heel aandachtig geprobeerd uit te zoeken. Dan zie je hoe moeilijk dat is om uit een groot aanbod een keuze te maken als 13-jarige. Maar uiteindelijk heeft hij kaartjes weten te bemachtigen voor de nieuwe film van Russell Crowe. Okay. Pokerface, die is op dit moment draait hij in de bioscopen. En wij hebben hem gezien in het Pathé IMAX theater in Leeuwarden. 2D gewoon. De dag daarvoor verscheen een recensie van onze collega Azing Waldhaus, een filmrecensie. 1 ster.
Oei.
Rommel, zei hij.
Houdt uw kinderen thuis.
Troep. Ik heb de recensie weggemoffeld voor mijn zoon, want dat vond ik sneu. Neemt hij eens een keer initiatief, krijg je dit. We zijn er naartoe gegaan en ik was heel benieuwd of een 13-jarig jongetje kwaliteit van Rommel kan onderscheiden. Het antwoord is ja, dat kon hij. Hij vond er geen bal aan die hele film niet. Het was een aanfluiting. Russell Crowe heeft een warrig verhaal gemaakt van een man die terminaal ziek is, een paar vrienden uitnodigt, met ze gaat pokeren. Probeert ze op de proef te stellen, maar die proef is ineens afgelopen als er rovers komen die de boel op stel te zetten. Die worden verslagen en dan is de film afgelopen. Dus wij liepen samen, zij en zij, de bioscoop uit. En toen heb ik onthuld aan Birk, mijn zoon, dat Azing, die ook wel goed kent, 1 ster gaf. En daar was iets hardgrondig, volmondig mee eens.
Dan had hij eigenlijk dus de krant moeten lezen. En dan hadden jullie daar niet heen gehoeven.
Ja, dat was een mooi experiment.
Dus je hebt hem
nog
goed op zijn kop gegeven. Van ja. Lees nou de krant, dan weet je dat.
Ja, precies, dus dit zou wel moeten. Iets anders, ik kan het niet mooier maken. We zijn ook nog naar IJsbeelden Zwolle geweest. Want je moet wat in zo'n druilerige sneuwe.
Zwolle is een sympathieke stad.
Zeker. Tot en met 5 maart staan daar enorme beelden van
te druipen,
ijs. Nou, het is daar -10. Wij waren er niet op gekleed. Slecht voorbereid. Korte broek had dezelfde zoon aan. We hebben lang in de rij gestaan. Het was uitverkocht. Het liep storm. Half Nederland gaat daar naar kijken.
Maar is dat binnen of is dat buiten?
Het is binnen in een hal. Ja. Ik geloof dat er 275.000... kilo of ton, maar dan hou me te goed, aan ijs wordt bewerkt, mooi verlicht. Wat mij opviel, het was zeker indrukwekkend. Het was mooie kunst, mooie plaatjes werden ermee gemaakt van Chinese tempels, Egyptische piramides, een Sami herder, een Maasai vrouw. Ongelooflijk cliché, stereotype voorstellingen.
Frozen, ja.
Ontzettend. Er zat geen enkele originaliteit. Het is vakmanschap en ambacht top. Maar wat er vervolgens mee wordt gedaan is aansluiten bij het volstrekt bekende. Het was een soort wereldreis langs
maar dat werkt dus stereotypen. Dat werkt dus wel.
Ja, ja, en ik kwam dus weer een beetje met mezelf in conflict. Dat zal je ook wel eens hebben. We liepen naar buiten en oh ja, mooi. Iedereen zei, oh mooi, wel koud, maar mooi. En ik dacht, ja, dit waren allemaal plaatjes uit de oude doos. Doe dan wat met dat ijs. Doe, maak eens vrije kunst. Doe iets origineels ermee. Druk je uit. Zoek de emotie op in plaats van platte plaatjes. Ik zou de organisatie van IJsbeelden Zwolle zeker een compliment willen geven. Maar ook een vingerwijzing voor volgend jaar. Zoek het in de vrije kunst. Vrije expressie.
Ja, maar dan willen mensen niet. Ik wil hier niet te veel op. Er waren natuurlijk deze week de bioscoopcijfers. Mm. Bioscopen hadden goed gedraaid. Vooral op de blockbusters. Maar het bezoek voor de nieuwe arthouse films en dingen die mensen nog niet kennen met onbekende acteurs liepen slecht. Ja. Dus je moet dat ook niet doen. Je moet gewoon brengen wat mensen willen, wat mensen kennen.
Aansluiten bij het vertrouwde.
Aansluiten in de rij. Ja, oké, goed.
Ja, blijf. Het is een interessant onderwerp waar we nog eens uit moeten diepen hoe dat werkt. Ik heb wel eens een recensie geschreven over iets wat ik niet goed vond terwijl de hele zaal in een deuk lag. Ja. Dat blijft een lastig onderwerp.
Ja, het zal met de tijd te maken hebben. Ik denk dat mensen op dit moment niet openstaan voor dingen die ze niet kennen.
Liever iets vertrouwds. Ja. Liever iets vertrouwds. Heb jij vertrouwde dingen gedaan deze week?
Ja, ik doe altijd. Wat dacht je van gelezen? Ik heb gelezen. En ik heb mij vermaakt met ChatGPT. In mijn wereld is daar een hoop over te doen.
Wat was dat ook alweer?
Tekstproductie door middel van kunstmatige intelligentie.
Oh, ja.
Ja. Er is echt veel over te doen in mijn wereld. Want er is dus een, voor wie het niet heeft meegekregen, en dat zullen ook misschien wel mensen zijn, er is dus een softwareprogramma ontwikkeld die echt hele knappe teksten kan maken op basis van een aantal vragen die je invoert. En je zegt van, ik wil iets lezen over Kirsten van Santen, die naar Zwolle is geweest en daar een ijsbeeldend festival heeft bezocht. En ploep, het verslagje rolt eruit, Kirsten. Dat hoef je zelf niet meer te maken. En het toeval wilde, dat vond ik wel grappig, dat ik post kreeg van Jan van Veen. Hij is natuurlijk hier wel eens een keertje eerder op bezoek geweest. Jan van Veen die heeft met deze intelligence tool ChatGPT heeft hij een gedicht laten maken. Hij stuurde me berichten. Lang niet alle Nederlanders zijn poëtisch aangelegd. En velen hebben grote moeite om hun gevoelens in gedichtvorm op papier te zetten. Door de komst van ChatGPT komt daar nu verandering in. Nou, dan heeft hij een opdracht verstrekt. Maak een candlelightgedicht in 150 woorden over een vrouw die haar man is kwijtgeraakt door ziekte in coronatijd. En daardoor heel erg eenzaam is. En die werd vervolgens dan ingesproken door Jan van Veen, geheel in zijn candlelight-stijl. En we kunnen dat even laten horen. Arjen, als jij op de knop drukt, dan komt die eraan. Misschien met muziek, ja.
Mooi.
In het zachte licht van de kaars zit ze alleen met haar verdriet. Haar man, haar liefde, haar alles is weggenomen door de ziekte die rondwaart in deze tijd van isolement en eenzaamheid. Ze denkt terug aan de tijd toen ze samen waren, hand in hand. Hoe ze lachen en huilen deelden en hoe ze elkaar altijd warm hielden. Maar nu is haar man weg en voelt ze zich zo alleen. Ze kijkt naar het kaarsje dat brandt. Het enige licht in haar duisternis. Het flakkerende vlammetje geeft haar een beetje troost in deze donkere dagen waarin zij alleen achterblijft. Ze hoopt dat de tijd zal genezen en dat ze op een dag weer kan lachen, zonder dat het haar te veel pijn doet. Maar voor nu blijft ze hier zitten met haar kaarsje en haar verdriet. Hopen dat de morgen beter zal zijn en dat ze haar man weer zal zien.
Ja, ik denk dat we hier echt heel erg dankbaar voor moeten zijn. Dat Jan van Veen dit demonstreert. Want er zijn heel veel mensen die zijn bang voor nieuwe technologie. Ja. Die denken van dit kost mij de kop. Het is gedaan met alle creativiteit. Maar nee, dat is helemaal niet zo. Dit is dus wat een computer dan doet. Daar hoeven we helemaal niet bang voor
ik
te zijn.
Ik denk dat heel veel mensen het maar heel mooi vinden trouwens dit.
Oh, de gedichten van Jan van Veen werden altijd heel erg mooi gevonden. En waarom? Vanwege dat ijsbeeldenfestivalgehalte. Omdat het heel erg vertrouwd is en je weet wat je verwacht. Het is totaal overbodig dat hij dit natuurlijk maakt. Want deze gedichten bestaan
was al.
Dit voegt eigenlijk helemaal niets toe. Ja, maar het fenomeen. Ik vind het toch wel erg. Je merkt inderdaad dat er heel veel mensen toch wel erg opgewonden doen aan over deze teksten, mogelijkheden.
Ja, ik vind het wel interessant, want er zit twee kanten aan. Ik sprak een lerares Nederlands op een gymnasium in Leeuwarden die zich zorgen maakte over deze tekstrobot. Want plagiaat kunnen ze al aardig controleren via een app of een device. Maar dit geeft weer hele nieuwe problemen voor een leraar Nederlands. Want die robot die produceert dan misschien een middelmatige tekst, maar met een paar suggesties verbetert hij zijn eigen tekst. Ja. En dat wordt voor leraren Nederlands best wel een uitdaging om natuurlijk gaan scholieren dit gebruiken. Dus zij zei, wij hebben denk ik een hele andere manier nodig om bijvoorbeeld boeken te bespreken. We moeten helemaal geen verslagen meer vragen. Maar we moeten een leerling zeggen, neem 4 voorwerpen mee die niet in het boek voorkomen, maar er wel mee te maken hebben. Ja. Zo omzeil je dat weer. Dus het dwingt leraren om
tot
anders
creativiteit.
En dat is heel misschien goed. Een probleem, maar ook heel leuk. Want zo'n opdracht als 4 voorwerpen meenemen, dat lijkt mij ontzettend uitdagend. Ja. Dus ik zie wel de problemen, maar ik zie ook wel de kansen. Want het is niet, ik weet niet, in NRC stond vorige week, er is niet alleen een tekstrobot.
Nee, je kunt ook schilderijen maken met
beeldende kunst. Dan zeg je astronaut op een paard, dat had NRC. En dan in de stijl van Rembrandt. Ja. Prachtig! Zag er hartstikke mooi uit. Dat is gewoon leuk.
Ja.
En zo bestaat er ook een Bachbot. Wist je dat? Die componeert, je voert alles in van Bach. En die componeert deuntjes, melodietjes. Alsof het Bach is. En die is bijna niet van het origineel te onderscheiden. Dus ik zie ook wel kansen. Als je bijvoorbeeld de 10 symfonieën, 9 of 10 heeft Beethoven er gemaakt. 10 is niet afgekomen, geloof ik. Maar die 10 stukken in een intelligente computer gooit. Als de 11e symfonie van Beethoven wordt geschapen, daar kunnen we alleen maar van genieten.
Ja. Ja, het is, kijk, omdat het nieuw is, gaan mensen ermee spelen. En het leidt tot brokken en het leidt tot nieuwe dingen. En het is precies wat jij zegt. Het dwingt mensen tot een soort nieuwe creativiteit. En dat kan weer hele mooie dingen opleveren. Maar het zal wel voor mensen die, laten ze toch al wat clichématige teksten produceren.
Ja.
Of clichématige schilderijen maken. Of gewoon voortborduren op Bach. Niet iets weten toe te voegen aan Bach.
Ja,
die krijgen het wel heel moeilijk. Ja.
Ik ben wel benieuwd, want kunst gaat natuurlijk ook over emotie. Over schaamte, verlegenheid, wroeging, wraak.
Ja, op deze konden we lachen. Dus dat is ook een emotie.
Precies. Ja, ik weet. Of in hoeverre je die artificiële intelligentie een emotie kunt laten voelen op termijn. Kunnen ze dat leren en kunnen ze daarmee spelen wat een kunstenaar doet?
Ja, misschien wel, ja. Ja.
Angst, een vooruitziende blik hebben. Noem maar iets in die kunst. Ja. Daar zijn we nog niet, maar
zelflerend, hè? Misschien krijgt hij dat wel onder de knie als je emoties kunt leren. Ja.
Ik schrok wel een beetje wat Elon Musk zei. Hij vond deze robot scary good, las ik. We are not far from dangerously strong artificial intelligence.
Nou.
Dat ding moet natuurlijk niet beter of sterker of machtiger worden dan wij zelf, Joep.
Misschien wel als dat een hele hoop problemen oplost. Is dat zo?
Zo ben jij.
Ja, nee, ik verwacht er heel veel van. Er is het laatste woord nog niet over gezegd. En waar het laatste woord ook niet over is gezegd, is het volgende onderdeel. Want we gaan nu bellen met Gijs Wilbrink om te praten over zijn roman De Beesten. En zijn bijdrage aan Jager Sonic Festival. En als het goed is, komt Gijs aan de telefoon. Vanuit de Achterhoek ergens. Dan hopen we maar dat hij niet aan het stropen is of aan het motorrijden of dingen die men in de Achterhoek doet.
Hallo.
Goedemorgen Gijs, want het is hier morgen in Groningen. Je bent beland in de piste van de cultuurpodcast Hoog in het Publiek, Dagblad Noorden, Leeuwarden Krant. Tegenover mij zit Kirsten van Santen.
Hallo.
Die zal zich ook nog eventjes ergens mee bemoeien. En ik heb hier op tafel liggen de dikke roman De Beesten. Met een konijnenpootje op de voorkant. Is het een konijnenpootje? Ja. Ik heb het eigenlijk helemaal niet...
Zeker, ja, dat brengt geluk, hè?
Een soort armbandje, inderdaad, ja. Ja. Ik zal jou eventjes proberen te introduceren. Want jij hebt een roman geschreven met een verhaal dat zich afspeelt in de Achterhoek. Te midden van motoren, stropers, netsenfokkerijen en handeltjes die het daglicht niet kunnen verdragen. Nou, dat is een hele korte samenvatting. En dan gaan we nu over naar wat NRC erover heeft gezegd. Vertel plezier en vertel nuft in een verrassend voldragen en daarmee nogal daverende debuutroman. En de Volkskrant heeft jouw roman vergeleken met de romans van William Faulkner en Marieke Lucas Reineveld. En Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Krant hebben er nog helemaal niets over gezegd. We zijn stom verbaasd.
Schandalig.
Over hoe goed dit is. Ik moest ondertussen denken aan Nanne Tepper. Maar goed, Gijs, hoe is het om zo als debuterend romanschrijver te worden binnengehaald? Daar word je niet chagrijnig van, vermoed ik.
Dat is vrij onwerkelijk. Zeker na zo'n lange tijd in isolement ergens aan werken, is dit wel echt de mooiste beloning denkbaar. En ik ben me ervan bewust dat dit erg zeldzaam is en kan niet anders dan heel dankbaar zijn deze week.
Ja. Hoe lang ben je met dit boek bezig geweest?
8 jaar.
8 jaar, dat is een behoorlijke periode. En dan denken mensen natuurlijk, en dat is ook terecht, dat je dan 's morgens om 7 uur opstaat, gaat zitten en dan om 11 uur 's avonds de knop weer uitzet. En alles maar hebt geschreven. Is het zo gegaan?
Nou, nee, niet helemaal. Ik stond om 6 uur op. maar ik was ook meestal om 8:30 wel weer klaar. Dus ik ben echt een ochtendschrijver, ook een ochtendmens. En dat is heel handig in dit geval. Dus elke ochtend 6 uur op en dan 2 à 3 uurtjes. En dan maximaal 1 bladzijde schrijven, 200, 250 woorden.
Ach jee.
Dus vrij lage lat wat dat betreft, maar daardoor hou je het wel, ik in ieder geval, ook wel elke dag vol. Ik heb heel lang gezocht naar zo'n routine. Ik heb ook wel een hele dag in de week geschreven en zo, maar dan was ik de halve dag bezig om er weer in te komen. Dat is gewoon niet op. Dus dit werkt voor mij heel goed, ja. Gewoon elke dag een beetje.
Ja, en had je meteen het idee voor De Beesten klaar liggen? Lag er een... En je schreef er naartoe. Hoe ging dat?
Moet ik wel weer terug in de tijd. Volgens mij het eerste wat ik had was een beetje het decor en de sfeer. Inderdaad de Achterhoek, een wereld die ik goed ken. Een wereld die denk ik voor anderen ook wel mystiek kan aanvoelen soms. En ik heb daar eerst een tijdje mee getekend. Ja, eigenlijk moet je een roman moet toch vooral de personages hebben. En misschien ook wel de verhaallijn, maar... Ik was heel blij dat Ilja Leonard Pfeiffer voor een keer heeft gezegd dat hij, wat hem betreft, het decor het allerbelangrijkste is. Mm-hmm. Want door een decor wil je in een boek blijven hangen. En ik denk dat hij er ook wel gelijk in heeft. En je herinnert je toch van, oh, dat boek speelt zich af in Venetië. Ik wil weer naar Münster. Ik pak die roman er weer eens bij, zeg maar. Dus, dat sterkte me wel in het idee dat ik ergens iets goeds had.
Ja, dus de Achterhoek was de voornaamste inspiratiebron.
Ja, toch wel. Ja. Het land van mijn... van mijn jeugd. En toen ben ik eigenlijk eerst heel veel familieleden gaan spreken. Mijn moeder komt uit een groot gezin van 13, een ouderwets katholiek gezin. Ze was daar ook de jongste, dus ik heb heel veel wat oudere ooms en tantes. En ooms vertelden dan bijvoorbeeld dat ze na de oorlog moesten stropen om aan geld te komen. Dat moesten heel veel mensen in de Achterhoek in die tijd, omdat er gewoon veel armoede was. En dat deden ze door met een ketting of ijzerdraad onder de auto heel hard over een bospad te scheuren en daarmee op konijntjes af te jagen. En de konijntjes bleven in het groot licht kijken van de auto en die werden dus geraakt door dat draad. En dan moest mijn oom eruit om de konijntjes van de grond te halen. Nou, een anekdote als dat is bijvoorbeeld ongeveer het eerste hoofdstuk geworden van het boek.
Ja, het is grimmig, is het, als ik het zo mag zeggen. Is de Achterhoek zo grimmig?
Dat valt wel mee. Ik denk dat heel veel gemeenschappen grimmig kunnen zijn in heel Nederland, over de hele wereld wel. Ik hoor ook gewoon veel mensen uit, vrienden uit Zeeuws-Vlaanderen of bij jullie uit het Hoge Noorden, die zich hier ook wel in herkennen. Maar ik denk dat ieder dorp wel een familie kent, zoals mijn familie dan, de familie Keller. Sorry, dat is niet mijn echte familie, verre van zelfs, maar de familie in het boek. En dat is wel de beruchte familie uit uit de streek. Dat zijn stropers en dierenbeulen en crossers. En,
Roegvolk.
Familie waar veel over...
Roegvolk,
zeker. Familie waar veel over gepraat wordt. En dat vond ik eigenlijk het belangrijkste. En dat is in dit geval als een criminele familie. Dat is lekker spannend voor een verhaal. Maar dat eigenlijk net zo goed een hele rijke familie kunnen zijn. Of een hele beroemde of geniale familie.
Okay.
Ik ging vooral om van wat als er veel over je gepraat wordt door de gemeenschap. En wat is dan de waarheid over zo'n familie? Is dat de waarheid die we als gemeenschap met z'n allen construeren? Of is dat... Ken je de waarheid als je echt daar met de neus bovenop zit als familielid? En ik denk dat het allebei niet helemaal klopt.
Mm-hmm.
En daarom lezen we in het boek ook eigenlijk vanuit twee perspectieven over die kellers. Door de jongste Isaac-keller en ook door het perspectief van het hele dorp eigenlijk.
Ja, ja. Toch even terug naar die ontvangst. Hoe is in de Achterhoek gereageerd op dit verhaal? Want nou ja, het wordt een gothic noir roman genoemd. Ik noem het een beetje grimmig. Het gaat over stropers. Het bevestigt misschien ook wel het cliché van dat er allemaal roegvolk in de Achterhoek woont. Hoe is daarop gereageerd in de Achterhoek?
Nou, gelukkig hartstikke goed. Ik ga ook wel met dat cliché aan de haal. Het is een cliché dat de hoofdpersoon Isa heel erg voelt, zeker in het begin van het boek, maar op een gegeven moment, wanneer ze eigenlijk in die Achterhoek ronddwaalt, omdat haar vader is vermist, dus die gaat ze zoeken, nou, dan ontdekt ze, spreekt ze ook heel veel mensen en ontdekt ze ook steeds meer mooie kanten, die ze in het begin van het verhaal denk ik een beetje had verdrongen, dus in die zin geeft denk ik ook wel een heel compleet beeld. Ik heb eigenlijk weinig klachten gehoord, en daar ben ik heel blij mee. Ik kan
ja.
me voorstellen...
Is het een gebied wat blijvend inspirerend is voor jou? Is het, als je een komt er een vervolg? Ga je verder met die Achterhoek? Of heb je dat vaatje wel leeggetapt?
Ja, dit is de grote Achterhoekse roman, dacht ik toen ik dat opensloeg.
Ja, ik wordt het inmiddels genoemd, ja. Ja, ik denk dat de Achterhoek me altijd zal blijven inspireren. Ik weet niet of ik altijd verhalen daar zal laten plaatsvinden, maar... eerlijk gezegd weet ik het nog niet zo goed.
Er is veel weg te halen, ja. Naast het schrijven speel jij in meerdere bands, las ik. En die Isa, die, in het begin van het boek leren we haar kennen. Dan is ze de Achterhoek ontvlucht en dan zit ze in Utrecht. En dan komt ze in allerlei kringen waarbij luide muziek wordt gemaakt, om het zo maar eventjes te zeggen. Is dat ook de muziek die jouw band, die jouw bands veroorzaken?
Ja, jawel. Ja. Ik ben eigenlijk sinds mijn dertiende of zo bezig met bandjes. En dan altijd toch wel op de een of andere manier met punkbandjes.
Okay.
Dus de muziek die me in mijn tienerjaren heel erg greep en nooit mee heeft losgelaten.
Ook een beetje grimmig.
Ook een beetje, nou ja, grimmig. Ja, die kraaktanden waar je dan wel op terecht komt, die kunnen zeker grimmig zijn. Maar ja, ook een wereld die ik heel goed ken en daardoor wel heel, heel bruikbaar vond voor deze roman. Zeker omdat er... als je kijkt naar die familie Keller, die stropers en die dierenbeulen, dan kun je gewoon een heel groot contrast neerzetten met die linksactivistische punk scene uit de jaren 90 van Utrecht. Mm-hmm. Waar ook heel veel dierenactivisten juist weer rondlopen. Dus dat vond ik gewoon een heel leuk contrast.
Ja. Hoe is de verhouding? De liefde voor de muziek en de liefde voor literatuur? Wat heeft de... Ja, op dit moment kan ik me voorstellen dat je zegt van de literatuur. Maar hoe is dat in de dagelijkse praktijk?
Eigenlijk het allerleukste in het leven is om gewoon met vijf idioten in een oefenruimte herrie te maken.
Okay.
Dat is het mooiste, maar ja, dat hou je ook geen hele dag vol, dus gelukkig ga ik de rest van de tijd gewoon lekker schrijven.
Ja, gaat een beetje ruiken, hè? Gaat ook een beetje ruiken, ja.
Ja, precies, ja. Ja, nee... Die liefde is voor beide denk ik even groot.
Ja. Je mag het combineren, veronderstel ik. Want zaterdag 21 januari sta je in Vera Groningen. Dan lever je een bijdrage aan Jager Sonic. Een muziekavond van Erik Hoeze, alias de Rode Jager. Dat is wel heel toepassend. Hij heet overigens vroeger de Rode Neger, moet ik er wel bij zeggen. Hoe ben je met hem in contact gekomen?
Ik ken Erik al een hele tijd uit de muziekwereld eigenlijk. En zijn vriend geraakt. En, ik vind het wel des te bijzonderder dat mensen zoals hij ook mijn literaire werk kunnen waarderen. En me dan boeken op een groot feest als Jager Sonic in de mooiste popzaal van Nederland. Dus ik heb er echt veel zin in.
Ja, wat mag je doen? Want literatuur en rock'n'roll. Ja, hij doet ook slagermuziek en levenslied wat dat betreft. Maar hoe ga je het publiek stil krijgen? Ga je voorlezen of wat ga je doen?
Ik ga zeker voorlezen.
Okay.
En dan denk ik wel toch vooral de stukken over Isa. Gewoon lekker die krakers zien in de jaren 90, die punkbands. ze zijn daar lekker onder ons. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Dus dat lijkt me hartstikke leuk.
Ja, vermoed ik ook. Ik wil je danken voor dit gesprek, Gijs. Ik wens je heel veel succes. En we komen elkaar later ongetwijfeld nog tegen. Want ik zag ook dat je naar Amen komt, naar de literaire hemel. En daar ben ik zelf bij betrokken. Dus wat dat betreft kunnen we dan elkaar de hand schudden. Dank je wel voor deze bijdrage. En veel succes tijdens Eurosonic, Jagersonic. Dank je wel.
Dag.
Dank je wel. Dag.
Gijs Wilbrink, De Beesten, uitgeverij Thomas Rapp. 400 bladzijden, lekker dikke pil.
Ja, en echt een aanrader om te lezen. Zeker als je een beetje van ruige nou ja, plattelandsroman is het niet, maar het is wel heel goed gedaan.
Onlangs draaide de film Emily over de schrijfster van Wuthering Heights. Die was niet super, maar bezorgde me wel een schuldgevoel. Wuthering Heights staat al sinds eind jaren 70 in mijn boekenkast en is nog steeds niet gelezen. Zulke boeken heb ik meer en dat kan zo niet langer. Dus een goed voornemen. Dit jaar ga ik elke maand een klassiek werk lezen dat ik ooit uit nieuwsgierigheid kocht en sindsdien op me staat te wachten. Alleen werk van overleden schrijvers, want een echte schrijver is dood en komt niet op televisie. Dit is het voorlopige programma. Januari, Wuthering Heights. Februari, Die gore klerenzooi in de Via Merulana van Carlo Emilio Gadda. Maart, Berlin Alexanderplatz van Alfred Döblin. April, Anna Karenina van Tolstoj, daar bleef ik ooit hopeloos in steken. Mei, De Ilias van Homerus. Juni, iets van Couperus. In juni is Couperus 100 jaar geleden gestorven. Nadat ik Eline Veren ooit voor mijn boekenlijst had gelezen, was ik om. Ik kocht zijn verzamelde werk en las er van alles uit. Maar De Stille Kracht nog niet. Juli, The Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer. Augustus, Die Leiden des Jungen Werthers van Goethe. Dat is dun en mooi voor in de zomer. September, De Kant van Swan van Marcel Proust. Oktober, De Cairo Trilogy van Naguib Mahfouz. Misschien niet alle drie delen. November, Au Pair van W.F. Hermans. En december, Don Quixote van Cervantes. Gaat het lukken? We zullen zien, boeken zijn geduldig. Heb ik er wat aan? Ja. En, als het goed bevalt, probeer ik me in 2024 eindelijk door beide delen van Der Mann ohne Eigenschaften van Robert Musil te worstelen, waar ik ook al in was blijven steken. Nu stop ik met schrijven, want ik moet lezen.
We gaan meteen door naar het volgende. En dat is de volgende gast.
Ja, wij gaan bellen met iemand die hopelijk licht in ieder geval mijn duisternis maar kan brengen. Het is namelijk zo, ik probeer wel eens een film te vinden op een streamingdienst.
Daar heb je toch je zoontje voor?
Ja, nou, die is zeer onbetrouwbaar is gebleken. En dan weet ik eigenlijk niet, moet ik nou Netflix, Lumière, Prime Video, Amazon Prime, waar moet ik in hemelsnaam zijn om welke film te zien? Er is een filmkenner, Adwin de Kluiver, filmprogrammeur ook op Podium Vlieland, waar die filmweekenden samenstelt en presenteert. Als er iemand is die de weg kent in dit oerwoud, dan is hij het. Dus we gaan hem even bellen. Hij verwacht ons telefoontje.
Hij zit klaar, net als Gijs. Hij staat te popelen. Wie? Hij wil met ons praten. Ja. Hij wil ons helpen in de wildernis van streamingsdiensten, precies, films. En...
Ja, met Adwin.
Hey, Adwin de Kluiver, Kirsten van Santen. Hier, je zit midden in een uitzending van Hooggeëerd Publiek. Welkom.
Dankjewel.
Goedemorgen.
Goedemorgen vanuit Leeuwarden. Of goedenavond voor de mensen die 's avonds luisteren.
Je komt luid en duidelijk door. Tegenover me zit Joep van Ruiten.
Goeiedag.
Ook hij is net zo'n sukkel, denk ik, als ik. Nee,
ik zet gewoon het hele ding niet aan. Daar heb ik nergens last van. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe Adwin dit probleem, wat voor veel mensen herkenbaar is, hoe die dit gaat tackelen.
Ja, Adwin, ja. Ik vat het net al eventjes samen. Films wil je wel eens lekker kijken op de bank. Je hebt geen zin in de bioscoop. Filmfestivals ook niet. En je denkt, nou, The Eternal Sunshine on a Spotless Mind ik ga die eens op Netflix opzoeken. Of de Gremlins met je kinderen. En dan staat hij niet op Netflix. En dan denk je, ja verdorie, waar moet ik dan zijn? En moet ik dan, hoe vind ik dat nou uit? Welke film draait waar? Hoe pak jij dat aan? Geef ons inzicht.
Nou, er zijn wel een paar sites. En dan kun je gewoon kijken waar een film gestreamd wordt. Bijvoorbeeld film.nl, die geeft aan, of moviemeter.nl, dan tik je gewoon de titel in en dan zie je waar die op dat moment gestreamd wordt. Alleen het verrassende is vaak dat films maar voor een bepaalde tijd of bij een bepaalde streamingsdienst zijn te zien. Dus op het ene moment denk je van, die film heb ik gezien bij Netflix. Die ga ik eens even opzoeken. Nou, dan is die weer verdwenen. En dan draait die inmiddels weer bij Prime of zo. Dus het is inderdaad vaak even googlen. En dan kom je hem wel weer tegen. En soms ook weer helemaal niet. Dan moet je hem gewoon eigenlijk huren via een andere dienst weer.
Maar hoe komt het dat die films maar zo kort bij bijvoorbeeld Netflix te zien zijn en dan weer weggaan? Waar heeft dat mee te maken? Weet je dat?
Nou, dat is marketing. Dan kunnen zij een tijdje uitpakken met die titel. En dan daarna hebben de meeste mensen hem wel bekeken. En dan gaat hij weer naar een andere dienst. Alleen, al die streamingsdiensten, die maken zelf ook producties. En die blijven daar wel staan. Hè, dus je hebt bijvoorbeeld op Netflix, heb je de Netflix Originals. En die blijven voor eeuwig bij Netflix.
Aha, en HBO is ook zo'n zelfproducerende streaming.
Allemaal produceren ze eigenlijk zelf. He, je hebt een aantal. Het is een ingewikkeld landschap, maar je hebt een groot aantal streamingsdiensten die produceren zelf en die kopen zeg maar titels aan. En dan heb je van die platforms zoals bijvoorbeeld iTunes of even kijken wat heb je nog meer. Je kunt altijd via je provider waarbij je TV kijkt, kun je ook al wat films aankopen. Je kunt via YouTube kun je tegenwoordig ook gewoon films aankopen. En dan huur je gewoon voor die ene film gewoon die titel.
Ja. Mag ik even inbreken? Adwin, is alles te bekijken? Ik bedoel, er zijn films gemaakt. Kan ik bijvoorbeeld, laten we zeggen, een Ernst Lubitsch film uit 1943, als ik daar de titel Little Shop Around the Corner, als ik die wil zien, kan ik die gewoon zien? Kan ik die gewoon thuis bekijken? Kan dat?
Nou, niet alles. Kijk, er is een beperking of jij met Nederlandse ondertitels wil kijken of niet. En dat maakt al een heel groot verschil. Als jij zegt van, ik wil gewoon echt het origineel zien zonder ondertitels, dan is het altijd ergens te vinden.
Oké. Okay.
Maar goed, die ondertiteling, dat is wel een beperking daarin.
Ja, maar in principe is dus, want het wordt verschrikkelijk veel gemaakt. Er is een enorm aanbod.
Ja.
Dus het is wel mogelijk. Dus als ik het niet kan vinden, ligt het eigenlijk aan mij. Dan heb ik gewoon niet goed genoeg gezocht.
Nee, of anders zijn er weer speciale uitgaves op Blu-ray of DVD nog ergens te vinden. Maar vrijwel alles is wel te bekijken ergens.
Ja, ja. Wat doen die streamingsdiensten? Want daar zijn er heel veel van. Is die markt ook oneindig?
Nee, het is natuurlijk een enorme vechtmarkt. Dat zie je ook als je gewoon lineaire tv kijkt. Dan word je gebombardeerd met reclamespots voor de nieuwe grote serie die eraan komt. En ze proberen jou allemaal naar hun dienst te lokken. En soms geven ze dan kortingen voor het leven bijvoorbeeld.
Ja. Is er een streamingdienst waarvan je zegt, als je daar random een film uitpikt, dan zit je goed, dan krijg je kwaliteit?
als je Netflix bijvoorbeeld neemt, er staan 7000 titels op. Dan weet je gewoon dat 6000 is gewoon rotzooi. Maar er zit ook weer heel veel goeds tussen. Dus op Netflix random iets uitkiezen, dat zou ik dan niet doen. Maar je kunt wel bijvoorbeeld naar echte niche streamingsdiensten gaan. Bijvoorbeeld Cinemember.
Oh ja.
Cinemember is gespecialiseerd in arthouse films. Dan ongeveer 1000 titels op. En dat wil niet zeggen dat alles daar even goed is. Maar doordat zij eigenlijk alleen filmhuisfilms, en dat gaat van licht, heel licht tot heel zwaar aanbieden, Nou, er zit er altijd wel iets goeds tussen.
Ja. Jij bent een veelkijker, hè? Jij programmeert zelf ook een filmfestival. Hoeveel abonnementen heb jij?
Ik heb ik heb volgens mij op dit moment 4.
Oké. Okay. Nou,
dat valt mij mee. Ik had meer verwacht.
Ja. Nou ja, jullie hadden mij natuurlijk gevraagd om te gaan verdiepen in die streamingsdiensten.
Ja, hoeveel zijn er?
Er zijn er ongeveer 20.
Ach jee.
En ik dacht, ik moet dat goed uitzoeken. Dus ik neem een abonnement op allemaal. En dat declareer ik dan bij jullie.
Ja,
en dan kom je op €1879 per jaar uit aan abonnement.
Oké. Nou,
dat valt mij nog mee.
Je kunt helemaal arm kijken.
Ja. Ja.
Moet je wel heel veel op de bank zitten. Dat lijkt me echt een enorm werk. Kom je helemaal niet meer op Vlieland of ergens anders.
Precies.
Ja, dat moeten we ook niet.
Ja, over Vlieland gesproken, Adwin, daar ga je op 25 en 26 februari iets leuks doen, hè?
Nou, nu moet ik hem inkoppen. Dat wordt echt geweldig leuk. Dat is namelijk een filmfestival waar alleen maar zwemfilms worden vertoond.
Oh, echt?
Ja, nou, het lijkt me echt iets voor jou, Kirsten van Santen.
Ja.
En als je het leuk vindt, mag je ook een lezing geven over een boek wat je hebt geschreven.
Ja,
nou,
ik kom.
Daar gaan we het nog eens eventjes over hebben of dat allemaal wel is toegestaan. Adwin, ik wil jou danken voor deze bijdrage. En het helpt ons weer verder. Het is ontmoedigend veel. Maar als je goed zoekt, zo vat ik het maar eventjes samen, vind je wat je nodig hebt.
Zo is het. Dankjewel, bedankt, Adwin.
Okay. Blijven zoeken, jongens.
Doen we. Want wij gaan nu vooruitkijken. Want er is meer dan film. Waar kijk jij naar vooruit?
Waar kijk ik naar vooruit? Nou, dat is al op zeer korte termijn. Ik kijk heel erg uit naar een productie van het Nationale Theater Jong. Dat is een Haags groot reizend toneelgezelschap. En die maken Erik of het Klein Insectenboek.
Van Bomans.
Vrij naar Godfried Bomans klassieke kinderboek uit 1941... Ik heb het even opgezocht. Een boek dat in 2013 reeds de 60ste druk beleefde. En dat is een familievoorstelling. Te zien op vrijdagavond 13 januari in de Harmonie. 4 februari in de Lawei. En 5 februari in de Stad Schouwburg van Groningen. Gaat over Erik natuurlijk. Wie kent het verhaal niet, zou je bijna zeggen. Krimpend jongetje die bizarre avonturen gaat beleven tussen de grassprieten en allerlei insecten tegenkomt. Een zorgeloze eendagsvlieg, een activistisch lieve heersbeestje. En dat allemaal in een hele eigentijdse wereld vol afval en gif.
En afnemende biodiversiteit.
Ja, leuk vind ik trouwens. Ik ontdekte dat het boek een motto had, ontleend aan Leonardo da Vinci, zowaar. En dat motto luidt: wij zijn allen ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten.
Godfried Bomans, die man had het goed door. Lees zijn werk. En niet alleen Erik en het Kleine of het Kleine Insectenboek. Ik kijk uit naar Eurosonic Noorderslag.
Oh, ja.
Want dat begint de 18e, duurt tot met de 21ste. Eindigt zo'n beetje met de uitreiking van de popprijs. Die gaat dit jaar volgens de kenners naar Goldband. En daarna, nou ja, tot in de kleine uurtjes in de Oosterpoort wordt er nog eventjes nagefeest en nagestampt. Dat wordt allemaal fantastisch. Maar het begint eigenlijk al op dinsdag de 17e met de 5e editie van Popgala Noord. Dat is eigenlijk een soort prelude op dit grote showcase festival met heel veel Europese acts. Maar tijdens dat Popgala gaat het vooral om de bands en de muzikanten en de mensen die in de muziekindustrie aanwezig zijn in Noord-Nederland. En er worden allerlei prijzen uitgereikt. Beste talent, beste artiest, beste podium. En wij als kranten gaan daar uitgebreid verslag van doen. Dat is altijd een geweldig mooi festival om mee te maken, maar ook om over te schrijven. Dus dat is waar ik naar uitkijk. En om in geheel in stijl een beetje af te sluiten, gaan we naar we gaan eruit met een liedje.
Met een hele mooie titel, vind ik.
When a dog knows your home. Wanneer weet een hond wanneer je thuis bent, Kirsten? Jij hebt een hond.
Ik heb een hond. Ik heb een coronapuppy labradoodle. Die hond die weet al ver voordat je thuis bent dat je bijna thuis bent. Als mijn partner de straat inrijdt, dan staat de hond al kwispelend voor de deur. Ik weet niet hoe die dat weet. Door een luchtdrukverschil, een geurtje, telepathisch contact met zijn baasje. Ik weet het niet. Maar het is een wonderlijk vermogen wat zo'n beest heeft.
Wij hebben een poes. En een poes weet het ook. Als die honger heeft, dan weet hij dat je eraan komt. Dan zit hij op je te wachten. We gaan er dus uit met een liedje van Joost Dijkema. Meestergitarist. Je presenteert vrijdag 13 januari zijn derde album After Thunder Sun. When a Dog Knows Your Home.
Dit was Hooggeëerd Publiek, de cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!